Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt Gij mijn leven. Is het dat mijn vijandsgramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. 138 en daarvan het vierde vers. De schriftlezing van deze avond kunt u vinden in Genesis 32. En we lezen met elkaar vers 24 tot en met 32. De schriftlezing is Genesis 32, vers 34 tot en met vers 24 tot en met 32. En daarna belijden we ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea.
Doch Jacob bleef alleen over. En een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet over mocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd, als hij met hem worstelde. En hij zeide: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam dier plaats Peniel, want zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op als hij door Peniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. We lezen de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Het woord van God dat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 32, de versen 30 en 31. De tekst voor de prediking is Genesis 32, de versen 30 en 31, waar wij het woord van God als volgt lezen. En Jacob noemde de naam die plaats Peniel, want hij zeide, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op als hij door Penuel gegaan was. En hij was hinkende aan zijn heup. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, de dichter die heeft het gezongen, welzalig, dien gij hebt verkoren, dien ge uit alt aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Het zou een wonder zijn, Heer, als dat vanavond eens werkelijkheid mocht worden. Om uit dat aardse gedruis, en wat druist de wereld, wat druist het ook in ons vaderland, wat een bijzondere tijden maken wij mee, waarvan zelfs de ouderen in ons midden moeten zeggen die de oorlog hebben meegemaakt, we hebben nadien nooit iets dergelijks meegemaakt dan wat we nu meemaken. En zo midden in de week, heren, mag toch nog weer uw woord klinken. En wat zou het nou een wonder zijn als uit alt aards gedruis, in het groot en ook in het klein, uw heilstem eens mochten horen deze avond. Woorden van zaligheid. En dan kent u ze, heren, die met een honger en een dorst hier naartoe gekomen zijn of thuis met ons verbonden zijn. En heren, zou u dan de stille hoop niet willen beschamen? Afgelopen zondag hebt u gegeven dat het woord gepredikt mocht worden. En nu zijn we enkele dagen verder en opnieuw mag het gebeuren. En dan worden wij vanavond meegenomen na een donkere nacht bij de rivier de Jabok. En wat zou het groot zijn, heren, als er hier in de kerkgebouw of thuis mensen, arme zondaren zouden zijn die meegenomen werden door de Heilige Geest naar die plek. En die gaan worstelen. Die aangegrepen worden door u. En die gaan worstelen. Worstelen om die grootste zegen. En we zullen het vanavond mogen horen wat de allergrootste zegen is. Die een mensenkind uit louter genade om de verdiensten van Christus wil ontvangen kan. Ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. In Christus. En mijn ziel is gered geweest. O, wat een wonder, heren. Dat is een groot wonder voor Jacob, de bedrieger, de zondaar geweest. En dat zal het voor al uw kinderen zijn die deze weldaad deelachtig mogen worden. En heren, misschien hebben we bij de schriftlezing wel gedacht, of toen we bij de voorbereiding het woord zaten te lezen. Nu gaat het vanavond over Jacob. Zijn worsteling bij de Jabok. Bij Peniel. En misschien moeten we wel zeggen, dat is zo groot. Maar dan mogen we toch vragen, heren, u bent toch een almachtig God. En u bent rijk in barmhartigheid. Dat u ook deze zegen heden ten dagen aan arme zondaren wil wegschenken. En heren, dan zijn er in ons midden die de dichter van Psalm 42 mogen verstaan. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Met die erachter gekomen zijn dat er tussen God en hun ziel die hemelhoge schuld ligt. En hoe zullen we daar ooit van verlost worden? En dat kan nu alleen omdat de Heer Jezus Christus naar deze aarde gekomen is. Die de bloedweg gebaand heeft tot het vaderhart van God. Om door zijn bloed die zonden weg te dragen. Aan het heilige recht van u te voldoen. En daarom is het mogelijk dat een arme zondaar in Christus God mag zien van aangezicht tot aangezicht. En weer rechtvaardig voor u verklaard wordt. En mag weten, nu is mijn ziel gered. Heren, zou u het vanavond eens willen schenken? Zou het toch zomaar kunnen gebeuren, heren, door de krachtige werking van uw Heilige Geest? En mag het woord dan gezegend worden en geef uw knecht wat nodig is om in alle eenvoud deze bekende geschiedenis vanavond te mogen prediken. Heren, u kent ons hart, van kinderen, jongeren en ouderen. U weet ook als we onbekeerd zijn, als we dat ware worstelen om die grote zegen niet eens kennen, dan bent u bij machte om een ziel van dood levend te maken, zodat die worstelingen geboren gaan worden. Zou u het willen doen, heren? Gedenk de gemeente hier ter plaatse, andere gemeenten hier ter plaatse of in de omliggende omgeving van Barendrecht. Waar wij ook lid zijn, Heere, het is zo belangrijk dat wij weten een levend lid te mogen zijn van die ene ware kerk. Om een schaap te mogen zijn van die kudde van de goede herder. En Heere, als we dat mogen kennen, dan vallen de kerkmuren weg. En zou u dat ook vanavond willen geven? Gedenk degene die hier zijn, degene die thuis met ons meeluisteren, dichtbij, ver weg of op een later moment. U bent aan tijd nog plaatsgebonden om het woord te zegenen. U kent ons ook in onze persoonlijke omstandigheden. Als er rouw en verdriet gekomen is, als er spanningen zijn en zorgen en onzekerheden, vanwege ziekten of andere dingen, u weet alle dingen. We mogen het ook deze avond in uw hand leggen. Heere, zoudt gij uw kerk willen gedenken, op het rond en breed van deze aarde, ook in ons vaderland. Zoudt u bijeen willen vergaderen wat bijeen hoort. En zoudt u willen geven, Heere, dat uw woord op deze wereld verkondigd mag worden. En daar waar uw woord nog niet gebracht is, dat het ook op die plaatsen mag komen. Zegen dan ook het werk van vertalingen, van bijbels, van uw woord. We dragen ook het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting ook hartelijk aan u op. U weet ook het vele werk wat zij mogen doen, op grote niveau of ook plaatselijk in de comité's. En Heere, zou u uit genade dit woord willen zegenen en dit werk willen zegenen. En we willen hartelijk danken dat wij uw woord mogen hebben. Dat zo dicht bij de grondtalen het Hebreeuws en het Grieks mag staan. Al is het soms niet altijd goed te begrijpen, ook voor onze jonge mensen niet. Maar Heere, als we er toch voor gaan zitten en biddend vragen om de leiding van uw Heilige Geest, en goed mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord. Ach Heere, als we dan mogen weten dat u dit woord wil zegenen, dan krijgen we dat woord zo lief. Dat woord waar we bij opgevoed mogen zijn. En Heere, wilt u dan geven. En dat toch, tot in het laatste nageslacht, dat oude betrouwbare woord van u, door uw rijk gezegend mag worden. Zo zijn onze ogen op u, Heere. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren wegnemen. En dat we zo samen hier in dit kerkgebouw en thuis als we mee mogen luisteren. Samen mogen ervaren, de Heer is in ons midden. Hij heeft een zegen bereid. Dat kan nooit om ons, Heere. Want als we zien op onszelf, op onze afmakingen ook in de achterliggende uren, in de achterliggende dag, dan moet u ons voorbij gaan. Maar zou u uit louter genade al onze zonden willen vergeven en weg willen wassen in het dierbare bloed van Christus. Hoor ons zo uit genade, om zijnentwil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen. Uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 103. En daarvan het tweede vers looft hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En wat er verder volgt, Psalm 103. En daarvan het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, geliefde vrienden, toen de Heer Jezus hier op aarde was, toen heeft hij verschillende keren zijn discipelen dichtbij hem geroepen. En toen heeft hij zijn discipelen onderwijs gegeven van het grote doel waarmee hij op de aarde gekomen was. Hij heeft zijn discipelen voorbereid dat hij door lijden tot heerlijkheid zou ingaan, dat hij overgeleverd zou worden in Jeruzalem en dat hij moest gaan sterven. Eerlijk heeft hij het gezegd dat hij de dood in moet gaan. De discipelen zullen de Heer Jezus dus voor een ogenblik kwijtraken. Maar tegelijkertijd heeft hij er ook steeds weer bij gezegd, na 3 dagen zal ik uit de doden opstaan. Maar het leek alsof die woorden geen ingang vonden in het hart van de discipelen. En later blijkt ook uit het evangelie dat ze die woorden niet eens meer wisten en dat ze er niet bij leefden. Maar toen het moment dichtbij gekomen was dat de Heer Jezus daadwerkelijk moest gaan lijden en hij daar met zijn discipelen aan de paasmaaltijd zat in die nacht van donderdag op vrijdag, waarvan Gods woord zegt de nacht in de welke hij verraden werd. En toen is hij verder gegaan met dat onderwijs en toen heeft hij gezegd inderdaad ik ga de dood in. Maar toen heeft hij onderwijs gegeven dat eigenlijk nog te veel was om te kunnen verstaan, maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft gezegd wat er ging gebeuren nadat hij dan opgestaan zou zijn uit de doden. Dan zal hij weer teruggaan naar zijn vader. En dan hoor ik hem tegen de discipelen zeggen, gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik uw plaats bereid zal hebben, kom ik terug en zal u ook opnemen waar ik ben. En even later vraagt een van de discipelen naar aanleiding van het onderwijs, heren, wij weten de weg niet. Wat is die weg dan naar dat vaderhuis? En dan zegt de Heer Jezus die veelbetekenende woorden, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus de weg naar het vaderhuis is Christus zelf. En dat was nodig dat Christus zou komen om die weg ook te kunnen banen. En daarvoor heeft hij zijn bloed moeten geven, daarvoor is hij de dood ingegaan. Opdat een arme zondaar zijn zonden vergeven zullen worden en zo kunnen ingaan in het hemelse vaderland. En iets daarvan zien wij terug in de geschiedenis die deze avond voor ons open ligt. Hoe kon Jacob ooit weer terugkomen in het beloofde land? Dat kon alleen in de weg dat het weer goed is gekomen tussen God en zijn ziel. En daar willen wij vanavond over nadenken en schrijven als thema boven de prediking Jacob op weg naar huis. Dat is het thema voor de prediking Jacob op weg naar huis. 3 gedachten. Die weg leidde naar Peniel. Die weg leidde door Peniel. En die weg leidde uit Peniel. Jacob op weg naar huis. Op weg naar Peniel. Door Peniel. En die weg leidde uit Peniel. Wanneer wij vanavond willen stilstaan bij een gedeelte uit Jacobs levensboek, dan schittert in zijn leven allereerst de trouw des Heren. De trouwe, liefdevolle leiding des Heren. Jacob is een man geweest die in zijn leven heeft moeten leren en mogen leren. Hij blijft getrouw, ondanks mijn ontrouw. Ja, Jacob was openbaar gekomen als een grote zondaar, die met leugen en bedrog de grootste zegen in zijn macht wilde krijgen, de zegen van het eerstgeboorterecht die hij van zijn vader Isaac heeft ontvangen. En zijn naam, zo weet u wellicht, is afgeleid van een werkwoord dat bedriegen betekent. Of misleiden. Nou, zo was Jacob een bedrieger. En dat is een zonde die niet zonder gevolgen bleef. Want toen Esau hoorde dat wat zijn broer Jacob voor elkaar gekregen heeft, Toen werd Esau zeer boos. Ik lees in Genesis 27 vers 41. En Esau haatte Jacob om die zegen waarmede zijn vader hem gezegend had. En Esau zeide in zijn hart: de dagen van de rouw mijns vaders naderen en ik zal mijn broeder Jacob doden. In het hart van Esau groeide haat. En de catechismus laat ons duidelijk weten: haat is de wortel van de doodslag. En die haat die begon te broeden in het hart van Esau, leidde tot moordplannen voor Jacob. Eerst bleef dat nog verborgen in zijn hart, maar uit de geschiedenis kunnen wij opmaken dat hij er op een gegeven moment over begon te spreken. Want Rebecca krijgt het te horen, zijn moeder. En ze beseft heel goed dat er voor Jacob maar één weg overblijft, dat is vluchten. En dan zie ik Jacob gaan. Voorbij is dat rustige leven in de tenten bij zijn vader en moeder. Als een opgejaagde zondaar moet hij vluchten met de dood op de hielen. En wat lees ik dan in Genesis 28 vers 11? En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte. Want de zon was ondergegaan. Het werd nacht in het rijk van de natuur, zoals het al nacht geworden was in het hart van Jacob. Waar zou dat nou met deze zon daarop uitlopen? Loop je daar ook mee? Als je het vanavond op jezelf eens zou toepassen. Zou dat nog wel goed kunnen komen tussen Jacob en God? Want Jacob had gezondigd. Hij had het vijfde gebod overtreden, want hij had zijn vader niet geëerd. Om op zo'n slinkse wijze de eerstgeboortezegen te mogen ontvangen. En daarbij had hij ook het achtste gebod overtreden, want hij heeft die zegen op een oneerlijke manier verkregen in zijn bezit. Daarbij heeft hij ook nog eens het negende gebod overtreden. Want hij had gelogen tegen zijn vader. En hij had ook nog eens het derde gebod overtreden, namelijk om de naam des Heeren ijdel te gebruiken. Want als hij met dat wildbraad bij zijn vader komt en zijn vader vraagt: hoe heb je dat zo snel gevonden? Dan durft dit kind van God, ja, dat is Jacob, te zeggen: de Heere deed dat zo snel vinden. Heb je al vier zonden tegen de heilige wet des Heeren? En wat lees ik dan in de brief van Jacobus? Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden tegen alle. Heb je het al ontdekt in je leven? Wie treffen wij vanavond daar in die donkere nacht aan? In dat dicht in de buurt van het stadje Lus. Een goddeloze zondaar in zichzelf. En daar valt hij in slaap. En terwijl hij daar ligt te slapen in die donkere nacht met een donkere ziel, met een hemelhoge schuld, gaat hij dromen. Hij krijgt een goddelijke droom. En wat ziet hij? Dat de poorten van de hel opengaan? Dat had hij verdiend. Heb je dan leren toestemmen? Zondaar? Zondares? Ging de poorten van de hel open, zodat deze goddeloze Jacob, deze zondaar, deze wetsovertreder, voor eeuwig verloren zou gaan? Ziet hij dat in zijn droom? Nee, gemeente. Maar wonder van genade, hij ziet niet de geopende hel, maar geopende hemel. En hij ziet dat er vanuit de hemel een ladder wordt neergezet van boven naar beneden. En hij ziet bovenaan die ladder de Heere, de trouwe verbondsgod.
En die ladder Jacobs, die ziet op Christus, de enige weg tot God. En wat krijgt Jacob dan te horen in deze droom, die rijke belofte? De Heere belooft hem het land Kanaan aan zijn nageslacht. En in dat land Kanaan zal ook Jacob zeker nog een keer terugkeren. Ja, hij mag het horen dat uit zijn nageslacht de Messias zal komen. En op grond daarvan belooft de Heere hem met hem te zijn. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Dat was een groot wonder voor Jacob. Nooit is hij dat plekje vergeten. Ken je ook zo'n plekje? Waar je mocht ervaren dat alle hoop aan uw kant u gans ontviel. Je dacht, nu kan ik nooit meer zalig worden. En dat de Heere kwam. Dat de Heere overkwam. En dat de Heere tot je ziel ging spreken, geen woorden van verderf, maar woorden van zaligheid. Ja, dat je door de prediking van het evangelie de weg werd aangewezen, waarin je zalig kan worden. Dat je met oren des geloofs voor het eerst in je leven echt ging horen dat er een zaligmaker is, die bij machte is om je zalig te maken. Dat plekje waar dat gebeurde, dat werd een Bethel voor je. Een huis Gods, waar de Heere aanwezig was. Zo was het met Jacob. Hij noemde die plaats huis van God. Een poort des hemels, Bethel. Maar vergis u niet, ondanks die wonderlijke openbaring van de Heere was Jacob nog steeds op de vlucht. En kon hij niet zomaar terug naar huis. Dat zou in het leven van deze zondaar zelfs nog 20 jaar duren. Al die tijd, zo weten vanuit de heilsgeschiedenis, is Jacob bij zijn oom Laban geweest. Maar toen het Gods tijd was, toen kwam de Heer opnieuw met een boodschap. Keer weder tot uw land. Het land uw vader en tot uw maarschap. En ik zal met u zijn. Ook dat was leiding des Heeren. Jacob mag weer naar huis. Maar die weg liep wel door Peniel. Want met alle bemoeienissen, met alle rijke lessen die hij van de Heer heeft ontvangen in zijn leven, lag nog wel Jacob's schuld. En het was een schuld tussen God en zijn hart. En zolang die niet werd weggenomen, waren er toch momenten in het leven van Jacob dat zijn hart weer vervuld werd met onrust en vrees. En je ziet in de geschiedenis dat die onrust en vrees gaat toenemen naarmate Jacob dichter bij het land Kanaan komt. Daar is Esau nog steeds. Daar is zijn broer die hem haatte. Daar is zijn broer die hem wil doden. En daar had Jacob het zelf naar gemaakt. Dat was zijn eigen schuld. Esau. Zijn broer herinnerde hem aan zijn zonden uit het verleden. En als Jacob dichter bij Kanaan komt en hij hoort dan dat Esau op weg is, dan komt Jacob in een grote nood. Hij begint zeer te vrezen, hij wordt zeer bang. En dan zie je wat een mens is na de diepe val in het paradijs. Die altijd weer probeert op te komen uit het verbroken werkverbond. Een mens die het altijd weer zelf wil doen. En altijd weer zelf wil komen met zijn verlossingspogingen. Wat gaat hij doen? Hij gaat verzoeningsgeschenken bij elkaar rapen. En hij stuurt mensen een leger vooruit om met die verzoeningsgeschenken de haat en de moordplannen van Esau weg te nemen. Maar het baatte allemaal niet. Want de Heere die gaat hem in deze nacht opnieuw en dieper leren als hij alleen overblijft, dat er een veel grotere nood is dan de plannen van Esau om Jacob te doden. En daar raakt Jacob in de eenzaamheid bij de Jabok. En in die donkere nacht gaat de Heere Jacob losmaken van zijn aardse tegenstander Esau. En krijgt Jacob te doen met zijn hemelse tegenstander. Althans, zo ervaart Jacob dat aanvankelijk. Daar in die donkere nacht, als Jacob alleen over de Jabok trekt, wordt hij aangegrepen door God de rechter die met hem gaat worstelen. En dan komt Jacob erachter dat als hij met God gaat worstelen, dan baten al die verzoeningsgeschenken niet meer. En dat is een les die Gods kinderen gaan leren. Als God in het recht gaat treden met een zondaar, dan baten al je eigen verlossingspogingen niet meer. Dan wordt het werkelijk een afgesneden zaak op aarde, hier van binnen in je hart. Nee, lieve vrienden, de Heere smokkelt een zondaar niet in de hemel, met eerbied gesproken. Want de schrift laat ons duidelijk weten, want gij weet dat geen hoereerder, geen onreine, geen gierigaard, geen afgodendienaar erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Er kan geen zondaar in de hemel komen. Er kan geen schuldenaar in de hemel komen. Dat is onmogelijk. Want de Heere rijdt door vlakke velden. En hij stapt nooit over de zonde en de schuld heen. Wil een arme zondaar ooit thuis kunnen komen bij God, dan moet het goed komen tussen God en die zondaar. Toe, zeg het eens. Is dat al gaan leven in je ziel? Ken je die levensvraag ook bevindelijk met je hart? Hoe komt het ooit weer goed tussen God en mij, arme zondaar? Ja, dat goed komen kan. Zeker. Maar niet meer vanuit onze kant. Dat is volmaakt. Het werk van de Heere alleen. Het kan namelijk alleen maar goed komen tussen God en uw ziel in de weg van de schuldvergeving. En als de Heer je dat gaat schenken in het leven van een zondaar, dan krijgen we met Gods recht van doen. Moeten we niet omheen gaan hoor. Dat is zo gevaarlijk. Er is een godsdienst dat roemt in Christus, maar ze hebben nooit van doen gekregen met het recht van God. Maar als God een zondaar gaat zalig maken door het bloed van Christus, krijgt zo'n ziel edige mate kennis, geloofskennis aan het heilig recht van God. Als dat niet zo zou zijn, zou Christus op Golgotha nooit onder het recht hebben gebogen. En zegt de schrift niet, zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En hoe kan er bloed vloeien? Alleen door de dood. En dat was na Gods recht, want de ziel die zondigt, die moet sterven. En als een zondaar daar iets van gaat beleven, dan is hij daadwerkelijk een uitgewerkte zondaar. Verslagen van hart, die vanuit zichzelf geen grond meer onder zijn voeten heeft om voor God te kunnen bestaan. Maar aan zulke mensen kan de Heere nou dat grote wonder kwijt van de vergeving der zonde door het bloed van Christus. Kijk maar in het leven van Jacob. Zijn weg ging niet alleen naar Peniel, maar ook door Peniel. Onze tweede gedachte. Nadat Jacob zijn gezin, zijn knechten en zijn vee in veiligheid gebracht heeft aan de overkant van de beek, de Jabok, en gaat hij zelf terug. Alleen. Helemaal alleen. Als de Heer je gaat zalig maken, dan blijf je alleen over. Dan kun je het met je bekeerde moeder niet meer doen. Dan kun je het met je bekeerde man niet meer doen. Dan kun je het met allerlei gemoedstoestanden niet meer doen. Dan blijf je alleen over. En in die donkere eenzaamheid wordt Jacob plotseling aangegrepen door een man. Er staat in vers 24, en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging, heel de nacht. Wie is die man die Jacob aangreep en die met hem begon te worstelen? Uit vers 28 en vers 30 blijkt dat die man God zelf is, die voor een tijd, voor een nacht zou je kunnen zeggen, de menselijke natuur heeft aangenomen. Daarom schrijven de kanttekenaren er ook bij, dat is de Zoon Gods die zich in de menselijke lichaam hier vertoonde. En wanneer wij verder bladeren in het Oude Testament en wij slaan de profetieën van Hosea open bij hoofdstuk 12, dan lezen wij daar dat Hosea teruggrijpt op deze geschiedenis. En dan stelt hij Jacob aan het volk Israël voor als een voorbeeld van de bekering van het volk Israël. En dan spreekt de profeet Hosea over de engel. De engel des Heren die met Jacob worstelde. En op verschillende plaatsen in het Oude Testament, en dan moeten we goed op de context letten natuurlijk, wordt met de engel des Heren meestal de Heer Jezus Christus bedoeld. Zo ook hier. Toch ziet Jacob dat in eerste instantie niet. Wel verstaat hij al heel snel dat God hem aangrijpt. En dat God met hem worstelt als een tegenstander. Die met hem gaat afrekenen. Vanwege zijn openstaande schuld voor God. Het is een zware strijd. Het is een hele heftige worsteling. En tegelijkertijd zo'n wonderlijke strijd. Let eens op, gemeente. De almachtige God vecht met een machteloze Jacob. De almachtige God die vecht met een zondaar. Nou, zeg eens eerlijk, als de almachtige God gaat vechten, gaat strijden, gaat worstelen met een zwakke, schuldige zondaar, wat is dan de uitslag? Dat hoef ik u niet te vertellen. Dan zal die almachtige, heilige, rechtvaardige God toch winnen. Dan zal dat toch voor deze Jacob uitlopen op de dood. En dat zal toch naar recht zijn. Maar wat lees ik hier toch? Die grote, die sterke, die almachtige God ziet dat hij deze zwakke, machteloze Jacob niet kan overwinnen. Dat is wonderlijk. Hij zag dat hij hem niet overmocht. Hoe kan dat toch? Hoe is dat toch mogelijk? Is die almachtige God dan toch nog machtelozer dan die goddeloze zondaar Jacob? Weet u hoe dat nou kan? Omdat God in Christus met Jacob worstelt. Ja, Christus zelf worstelt met Jacob. En daarom kan Jacob niet meer verloren gaan. Daarom kan Jacob niet verliezen. Daarom kan Jacob alleen nog maar winnen. Dat moet je geestelijk verstaan. Weet u waarom? Omdat de Heer Jezus Christus zelf in de allerdonkerste nacht wilde ingaan. en de allergrootste en diepste en zwaarste strijd gestreden heeft. In Gethsemane, op Golgotha. Hij werd gebonden, opdat een mensenkind ontbonden zou worden. Hij heeft ontelbare smaadheden op zich genomen en geleden, opdat zijn kerk nimmer meer te schande zou worden, zo belijden wij zo heerlijk met dat aloude avondmaalsformulier. Hij wilde vrijwillig onschuldig ter dood veroordeeld worden en tegelijkertijd de schuld van zijn kerk op zich nemen, opdat een arme zondaar vrijgesproken zou worden in het gericht van God. Ja, hij heeft zijn gezegend lichaam aan het vloekhout der schande willen laten nagelen, opdat hij het handschrift der zonde, dat tegen ons was, dat is de aanklagende wet, dat hij dat handschrift uitgewist heeft met zijn dierbaar bloed. Hij heeft zich willen vernederen tot in de allerdiepste versmaadheden eng en angsten der hel. Hij heeft het uitgeroepen na die 3 uren dat hij daar moest hangen in de duisternis. En die duisternis was nog veel erger dan de duisternis waarin Jacob moest worstelen met God. Maar in die duisternis waarin Christus moest nederdalen ter helle, heeft hij het uitgeroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat een arme zondaar voor wie hij de dood wilde ingaan, nimmer meer van God verlaten zou worden. Ja, hij heeft met zijn dood, met zijn bloedstorting, dat eeuwige verbonden genade der verzoening, heeft hij besloten, verzegeld, vastgelegd. Toen hij het daar op Golgotha heeft uitgeroepen, in de wetenschap dat zijn vader tevreden was met het offer dat hij bracht: het is volbracht. Daarom alleen heeft hij die zondige Jacob niet overmocht. En toch gaat Jacob leren dat het vrije gunst is die eeuwig God bewoog, dat zijn ziel werd gered. Want wat gebeurt daar in die worsteling? Wat doet de Heere dan? Hij raakt het heupgewricht aan van Jacob. En dat is niet zonder gevolg. Op het moment dat de Heere met zijn hand de heup aanraakt van Jacob, schiet er een hevige pijn door de heup van Jacob. Door die ene aanraking en in één ogenblik wordt Jacob ook in zichzelf totaal machteloos. Als de Heere zijn heup aanraakt, kan hij niet meer worstelen. Kan hij niet meer strijden. Ik las het ergens zo: de sterke Jacob, die altijd gewend was op eigen kracht te leunen, kan niet meer op zijn eigen benen staan. En het enige wat Jacob nog kan doen, is zijn tegenstander, die geen onbekende meer voor hem is, God als het ware vast te grijpen om zijn nek. Om als het ware aan hem vast te hangen. Als een machteloze, zwakke zondaar in zichzelf blijft hij de Heere toch vasthouden. Hij kan niet anders. En als de Heere dan tegen hem zegt: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Dan zegt Jacob: nee Heere, dat kan niet. Want ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegen. Gemeente, dat is een moment geweest in het leven van Jacob. Het is van 2-in-1. Of loslaten, of vasthouden. En loslaten betekent verloren gaan. En vasthouden betekent behouden zijn. Jacob mag vasthouden. Door het geloof. Waarom? Mag hij ondanks alles toch vasthouden. Ik zei het net al, die persoon is geen verborgen persoon meer voor hem. Maar in de strijd heeft God zich in Christus aan Jacob geopenbaard. En wat gebeurt er dan? Dan komen de beloften uit het verleden, waar Jacob heel die nacht niets meer mee kon beginnen. De beloften uit het verleden komen terug in zijn benauwde ziel. En die beloften doen hem Christus aangrijpen en vasthouden. De zegen, de grote zegen, die moet hij hebben. En wat is dat dan? Weet je het uit je eigen leven? Straks horen we het Jacob zeggen. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Dat is het toch? Of niet soms? Waar zoek je nou naar? Waar is het u nou om te doen? Zeg het eens vanavond. Is het je echte doen om een geredde ziel? Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Wat is dat, een geredde ziel? Dat is de vergeving van zonde. Dat is de verzoening met God. Echt vrienden, dat is de grootste zegen. Ik zal met u zijn. Emmanuel, God met ons. En als de Heere die rijke weldaad gaat geven aan een zondaar, dan maakt hij zo'n zondaar werkzaam, dat hij als een vorst gaat strijden om die zegen. En hoe strijdt zo'n zondaar dan? Hoe heeft Jacob gestreden? En dan wijs ik nog een keer op Hosea. Die heeft het heel duidelijk onder woorden gebracht. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht hem en weende en smeekte. En met deze woorden geeft Hosea nou precies weer hoe een zondige Jacob zich vastklampte aan Christus in dat dodelijks tijdsgewricht. Hij weende. Hij weende bitterlijk, zoals Petrus eens bitterlijk weende vanwege zijn zonde. Zonde tegen een goedend God bedreven. En hij smeekte. O God, wees mij de zonde genadig. Zegen mij toch met die grote zegen, o God. En weet u, zulk een wenen, zulk een smeken, dat gaat gepaard met ootmoed en onwaardigheid en rechteloosheid. Hoor maar eens wat Jacob zegt als de Heere naar zijn naam gaat vragen. Zeg Jacob, hoe heet je? Jacob, bedrieger, misleider, zondaar. Verder kon Jacob niet meer komen. Kijk, dat is nou de uitslag als de Heere van binnen in je ziel gaat waarmaken. Kom dan en laat ons samen rechten. Dan ben je Jacob. Dan ben je een zondaar, beladen met scharlakenrode zonden en een hemelhoge schuld die zo rood is als karmozijn. Dat zijn kleurstoffen in de Bijbel, uit de tijd van de Bijbel, die onuitwisbaar zijn. Maar weet u wat nu het grote wonder van Peniel is? Dat God in Christus met Jacob heeft afgerekend. Want Christus zal ook eens de zonden, die scharlakenrode zonden van Jacob, meenemen naar het kruis op Golgotha. En op grond daarvan kunnen Jacobs zonden worden vergeven. Want hij is het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En op grond van dat offer kan God tegen Jacob zeggen: uw naam zal voortaan niet meer Jacob heten, maar Israël. Geen zondaar meer, maar een vorst Gods. Weet u wat er in Peniel is gebeurd? Ja, daar ging God rechten met Jacob. Daar ging God in het recht treden. En gadeslaan al die ongerechtigheden. Maar daar bleef het niet bij. Want Christus worstelde met Jacob. En daarom is het daar waar geworden. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Zo zegende God hem al daar. Ja gemeente, en dan is Gods aangezicht in Christus echt een vriendelijk aangezicht. Nee, dat kan buiten Christus niet. Buiten Christus is God een verterend vuur, zegt de schrift. Bij wie niemand kan wonen. Ach, wie zal God zo kunnen zien en leven? Dat het eens naar binnen zou slaan, u die Christus niet kent. Maar als je hem mag leren kennen en je krijgt onderwijs door het woord van God, dan mag je leren verstaan in Christus. En door Christus kan een zondaar het aangezicht van God weer zien. En wat ziet een zondaar dan? Wat ervaar je dan in je hart? Dat God in gunst op je neerziet en niet meer in wraak. Dat is het wonder van Peniel, God gezien van aangezicht tot aangezicht. En dat in Christus. Weet u wat dat is? Dat is nou dat vaderlijk meedogen. Dat zijn die milde handen en vriendelijk ogen die in Christus van eeuwigheid bij God zijn. En dat voor een arme zondaar. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkste tijdsgevricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Sta er maar naar. Als je het nog niet kent. En als je het kennen mag, verwonder je daar maar. Want er is niks van u bij, maar vrije gunst die eeuwig God bewoog. En toen Jacob zo geworsteld had, en ik kreeg die grote zegen, mijn ziel gered. Toen kon Jacob naar huis. Toen kon Jacob verder reizen naar het beloofde land. Hoe dan? En de zon rees hem op als hij door Peniel was gegaan. En hij was hinken aan zijn heup. Onze laatste gedachte, de weg van Jacob uit Peniel. Toen Jacob 20 jaar geleden in Bethel aankwam, was het nacht. En het staat er zo opmerkelijk in Genesis 28... En de zon was ondergegaan. En nu is het 20 jaar later. En Jacob heeft geworsteld in Peniel en hij gaat deze plaats verlaten. En wat staat er dan? Terwijl de zon oprees. Hoe verlaat hij deze onvergetelijke plaats? Als een hinkende man. Hoe kwam dat? Nou, ik heb er al iets van gezegd zojuist. De Heere die heeft tijdens die worsteling zijn heup aangeraakt. Althans het gewricht van die heup. En dan staat er dat die heup werd verwrongen. Letterlijk staat er in het Hebreeuws dat de heup uit de kom werd getrokken. Zodat de spieren en de pezen rondom dat gewricht uitgerekt werden. Zodat Jacob niet meer op twee benen kon staan. Hij moest voortaan hinkenen door het leven. Wanneer we Jacob in Bethel zien aankomen, dan blijkt dat hij twee dingen heeft meegenomen op zijn vlucht. Een flesje olie en een staf. En die staf, die moet nu het middel zijn voor Jacob om uit Peniel verder te trekken. En die staf is heel zijn leven bij hem gebleven. Die staf kon hij niet meer missen. En dat hinkende van hem heeft hem heel zijn leven herinnerd aan deze worsteling. Tegelijkertijd ook die staf die hij elke dag nodig had om voor te kunnen bewegen. Ja, tot het eind van zijn leven. Want als ik hem aan het einde van zijn leven op zijn sterfbed zie liggen, omringd door zijn zonen, op zijn ziekbed, dat zijn sterfbed zou worden, dan leunt hij op zijn staf. U kunt het ook vinden in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden leunende op het opperste van zijn staf. Die staf had hij heel zijn leven nodig blijkbaar. Want de Heere had hem hinkende gemaakt in Pniel. En hinkende kwam hij op zijn sterfbed terecht in Egypte. Ja, waarlijk, elke dag was daar die herinnering. Zijn ziel gered. En Jacob is er nooit wat mee geworden. Dat vind ik nou zo'n zegen. Als een kind van God niet wat gaat worden met de genade die hij heeft gekregen. Jawel, dan moet de Heere wel eens wat geven om je zo klein te houden. En daar is Jacob ook wel achter gekomen, want wat heeft hij een moeilijk leven gehad na Pniel. Wat de verdrukkingen en tegenspoed met name in zijn gezinsleven heeft hij niet meegemaakt. En te midden van dat alles kon Jacob niet de gerechtvaardigde man worden. Wat een weldaad dan toch, om dan toch maar hinkende door het leven te gaan. Om klein te blijven onder God en klein te blijven onder zijn weldaden. Dat is een zegen van de Heere, gemeente. Weet u wat er eigenlijk van Jacob alleen maar overgebleven is? Een arme zondaar? Want op zijn sterfbed hoor ik hem alleen nog maar zeggen, op uw zaligheid wacht ik. Geen grote woorden over Bethel, geen uitgebreid verhaal over Pniel. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat hield hij over. Alsof hij wilde zeggen op zijn sterfbed, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Dat is zeer ver in het beste. En zo geeft de Heer in het leven van zijn kinderen altijd wel iets om ze klein te houden. Om ze arm te houden in zichzelf na ontvangen genade. Hoe zegt ze van je het ook alweer? Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een arm en een ellendig volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Dat zijn nou geestelijk hinkende mensen. Ellendig en arm in zichzelf. En die lopen ook in de dankbaarheid zo vast. Paulus was ook zo'n hinkende man. O ja, hij kon zeggen, op goede gronden, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Romeinen 5. Moet je hem 2 hoofdstukken verder eens horen, wat hij dan zegt. Diezelfde Paulus. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En daarom bevond hij deze wet in hem, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij nabij. Nou, daar heb je ook een hinkende man. Een hinkende zondaar, die toch mag weten, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Ja, en dan komen opnieuw de tranen. En dan zeg je, Heer, het wordt met mij nooit wat. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Hoe moet dat toch? En toch krijgen die ellendige arme zondaren genoeg genade om hinkende door het leven te gaan. Want zij mogen betrouwen op de naam des Heren. Wat is dat toch? Om steeds maar weer, want dat is geen eenmalige zaak in het leven van Gods kinderen, om steeds maar weer de toevlucht te nemen tot God in Christus. Om het ook in de weg der heiligmaking en in het weg van het dagelijkse leven alleen van Hem te verwachten. Omdat de Heer een waarmaker is van zijn woord, behoeftig volk in hunne noden, in hunne ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Dat is niet alleen iets van het begin van het geestelijke leven. Maar dat gaat door. Tot de laatste snik toe. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn. Steeds weer opnieuw. En daar heeft de hinkende Jacob ook iets van beleefd. Toen hij uit Penuel trok. Ja, u leest het goed. In vers 31, daar staat niet meer Peniel, tenminste, als u een uitgave van de GBS hebt. Daar staat Penuel. Dat is geen foutje. Als er in andere Bijbels wel Peniel staat, dan is dat niet correct neergezet. In de grondtekst staat Penuel. En dat heeft ons wat te zeggen. Peniel, zo noemde Jacob de plaats waar hij geworsteld heeft met God, waar hij God gezien heeft van aangezicht tot aangezicht. Peniel betekent letterlijk vanuit het Hebreeuws vertaald Gods aangezicht. Maar Penuel is wat anders. Dat is een ombuiging van Peniel. En dat betekent, God wendt zijn aangezicht tot mij. En dat zegt hij, dat staat er in vers 31, terwijl de zon oprees over een hinkende Jacob. Weet u wat dat wil zeggen? Jacob heeft in Peniel niet alleen Gods vriendelijk aangezicht mogen zien in Christus, toen zijn ziel gered werd op die plaats daar bij die Jabok. Maar Gods vriendelijk aangezicht is met hem meegetrokken uit Peniel. En dat wil dat woordje Penuel duidelijk maken. Mag ik het zo eens zeggen, Gods vriendelijk aangezicht is niet in Peniel gebleven. En de Heer liet Jacob vervolgens niet gaan. Nee, dat vriendelijke aangezicht is met Jacob meegegaan. Tot zijn sterfbed toe. Dat betekent Penuel. Dat voortgaande werk van Christus in het leven van zijn bruidskerk. Al moeten ze soms hinken door het leven gaan. Maar ze gaan wel onder die zonne der gerechtigheid voort door het leven op weg naar huis. Ach, wat zou er van de kerk terecht moeten komen als Christus niet voortdurend de zon der gerechtigheid is die over hen schijnt. Wat moet er van een arme zondaar na ontvangen genade terechtkomen als er in de hemel geen biddende en dankende hoge priester is die zijn werk voortzet in de hemel? Peniel. Penuel. Moet je zo laten staan. Wat wil het eigenlijk zeggen? Ik moest denken aan Romeinen 5. Daar lees ik, daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. En dan komt het. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog zondaren waren. Dat is Gods aangezicht zien in Christus en weten mag, mijn ziel is gered. Veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Dat is Penuel. De koning der kerk bewaart zijn kinderen bij de verworven en geschonken zaligheid tot in der eeuwigheid toe. En daarom reist de Heere, reist het aangezicht van de Heere met Jacob mee. Penuel. Nee, dat wil niet zeggen dat een kind van God dat nou altijd ervaart in zijn leven. Soms kunnen weer donkere wolken drijven voor die zon der gerechtigheid. Dan zijn er weer zonden en is er weer tegenspoed, dan is er weer een zwak geloof dat ze het allemaal niet meer kunnen bekijken. Maar al zijn er van die donkere wolken, achter de wolken blijft die zon altijd schijnen. Zo is er in de hemel die zon der gerechtigheid die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En hij vraagt het, Vader, reinig ze door mijn bloed. Vader, heilig ze toch door mijn geest. Vader, bewaar ze toch in uw naam. En daarom is een kind van God zwak in zichzelf toch machtig. Want ze gaan hinkende voort, ja zeker, maar onder de zonnestralen van de zon der gerechtigheid. Dat is Christus. Ze staan onder zijn leiding. Ze staan onder zijn bescherming. Ze staan onder zijn bewaking. En dat is nu de kracht van zijn dierbaar bloed. Dat steeds weer gepredikt wordt. En als zo'n arme zondaar, zo'n kind van God dan hinkende voortgaat. Onder de zonnestralen van de Heer Jezus Christus. Dan wil dat niets anders zeggen dat ze dagelijks bediend moeten worden uit Christus alleen. Is dat je leven? Kun je ook geen dag meer zonder hem? Omdat je steeds weer moet ontdekken, want ik ben aan het zinken en tot hinken elk ogenblik gereed. Ik heb mijn smart en onvermogen steeds voor ogen in het vooruitzicht van mijn leed. Maar kun je dan toch ook niet nalaten steeds weer tot die bloedfontein, tot die zondige rechtigheid te vluchten? Zie mij, Heere, wien ik elk moet duchten tot uw vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken. Vergeweken, toon dat gij mijn rampen ziet. En dat weet de Heere. En daarom zal hij in dit moeilijk leven zijn gunstvolk nooit begeven. En als het echt niet meer gaat, dan draagt hij zijn kerk. Heb je het ook wel eens mogen ondervinden? Misschien heb je dat verhaal wel eens gehoord, maar het laat zo teer zien wie God wil zijn voor zijn kerk, juist in de grootste smarten. Er was eens een jongen die wilde zijn vader zo graag helpen. Zijn vader was predikant en hij wilde de studeerkamer van beneden naar boven hebben. En dan kunt u zich wel voorstellen dat al die boeken die moesten van beneden naar boven. En dat jongetje die zei, papa, ik wil u ook helpen. Nu zegt vader dat mag. En dat jochie dat ging naar de studeerkamer en neemt een hele stapel boeken. Om die vervolgens boven te brengen naar de nieuwe studeerkamer. En dan loopt hij de eerste treden van de trap op en dan beginnen die boeken te schuiven. En u ziet het al helemaal gebeuren. Hij kan het niet meer houden en dreigt met boeken en al achterover van de trap af te vallen. En toen stond vader achter hem. En wat deed die vader toen? Toen heeft hij niet die boeken van dat jongetje overgenomen. Maar hij pakte dat jongetje met de boeken in zijn armen en droeg het samen naar boven. Zo is God, gemeente. Als de lasten soms te zwaar worden, als het kruis soms te zwaar wordt, dan is daar in Christus een goedertierenvader die het volk met de last zal dragen. Zo is de Heere voor een hinkend volk. En daarom komen ze toch thuis. Hij zal de hinkenden behoeden. Hij zal ze verzamelen. Hij zal ze maken tot een overblijfsel, tot een machtig volk. En hoe komen ze dan thuis? Nu lees ik in Hooglied 8 vers 5. Ze komen uit de woestijn en ze leunen op hun liefste. Dat is Christus. En zo kwam ook de hinkende Jacob eenmaal thuis. Uit de woestijn van dit leven, leunende op zijn liefste. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. We zijn op reis. Ik weet ook niet hoe lang het nog zal duren voor mijzelf, voor u, voor jou. Onze tijden zijn in Gods hand. Maar er komt een dag, dan moet u sterven. Dan is het leven hier op aarde voorbij. En dan gaat u naar de eeuwigheid. En dan. Ik ga het met klem aan uw hart neerleggen. Als je vannacht moet sterven, ligt het dan goed tussen God en uw ziel? Nou, moet je weten hoor. Ga maar op je knieën met deze geschiedenis. En zeg, o God, kom toch. Dat het goed mag komen tussen u en mijn ziel. Want als het niet goed komt tussen u en mijn ziel, ga ik eeuwig verloren. Kun je nooit meer terug. Maar nu mag je nog in het heden der genade zijn. En nu is het nog mogelijk dat het goed komt tussen God en je ziel. En daarom wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dat kan, maar wel in een weg van recht. Vraag maar om die rechterlijke worsteling. En denk niet dat het buiten het recht om kan. Gods woord laat het ons duidelijk weten. Het is genade door recht. O, sta erna om vergeving van zonde te mogen ontvangen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, komt, laat ons samen rechten. Ben je er bevreesd voor? Komt er zoveel vrees in je ziel als je hoort? Kom dan, laat ons samen rechten. Omdat je toch iets geleerd hebt in je leven van Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, ik kan voor u niet bestaan. O, dat kan ik zo goed begrijpen. Jacob was ook bevreesd. Maar laat het dan tot troost zijn vanavond, dat Jacob toch niet omgekomen is. Dat kon niet, het kon niet, want dat rechten, dat worstelen had een doel, een heerlijk doel. Zijn ziel werd gered. En dat is voor u, voor jou ook nog mogelijk. Want er is een volheid van genade in het bloed van Christus. O, laat de Heere dan maar rechten. Geef je dan maar over aan de Heere. Want in dat tijdelijk dodelijkstijdsgevricht, zal de Heere met zijn evangelie komen. En hij zal niet achterblijven. Dan zal Christus als de grote borg en middelaar tussen treden. En zijn bloed tonen aan de Vader en aan u. En op grond van dat bloed wil God niets anders dan tot een arme zondaar zeggen: Ik ben het die overtredingen uitdelg en ik gedenk uw zonden niet meer. En al moet je dan hinkende verder door dit leven, dit woord blijft waar tot in der eeuwigheid. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoor je het? Al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij, misschien denk je wel, ik heb te veel gezondigd. Maar de Heere zegt het, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw krank heen kent, uw liefde en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Amen.
altijd hier nog bidden en danken. Ach Heere, dat wij vanavond nog eens onder de indruk gemaakt zouden zijn door U. Dat het goed moet komen tussen U en onze ziel. En misschien zitten we wel met allerlei ja-maars. En komen er allerlei gedachten bij ons boven. Maar Heere, wanneer U een mens gaat zalig maken, dan zullen we toch niet kunnen rusten voordat we dit mogen weten. En wilt U dan de stille naprediker zijn van dit woord? Dat er maar veel worstelaars gevonden mogen zijn hier in Barendrecht en omstreken, die met een Jacob zeggen, ik laat U niet los, tenzij dat Gij mij zegent. En Heere, dan wilt U zulke worstelingen toch zegenen. Doe het, Heere. Opdat er ook hier kinderen, jongeren en ouderen zouden mogen zijn, die met Jacob kunnen zeggen, ik heb God gezien, die goedertieren God, die barmhartige God, die ook een heilig en rechtvaardig God is, van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. En dat kan alleen om U, Heer Jezus Christus, omdat Gij uw ziel hebt uitgestort in de dood en uw bloed gegeven hebt. Ach, Heere, geef en dat deze zegen veel gekend mag worden hier. Doe het nog uit genade. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. En degenen die hier aanwezig zijn, wilt u ze gedenken als ze straks naar huis zullen gaan. En bewaar ze op onveilige wegen. En degenen die thuis zijn, geef ze nog een goede overdenking van dit woord. Wij hebben het alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 43, het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. 43, vers 5. Zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.
Pak jij de grote?